Ik wil graag u voorlezen uit Exodus 17. En dan wel vanaf het 8e vers. En dat is eigenlijk ook een beetje het thema van de dienst, de strijd tegen Amalek. En in het 8e vers lezen we dan: toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Refidim. Mozes zei tegen Jozua: kies mannen voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarop namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbewegelijk totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heere tegen Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam Yahweh Nissi, de Heere is mijn banier. Hij zei: voorzeker, de hand op de troon van de Heere, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. Tot zover de schriftlezing. Nu had ik plaatjes gemaakt, maar ik was vergeten dat jullie helemaal geen bier meer hebben. Hè? Dus het is een beetje improviseren, maar we komen er vast samen wel uit. Als u in de tekst kijkt, dan ziet u dat het begint met toen. En dat is eigenlijk kenmerkend voor het gedeelte, want dat duidt een moment aan. En dat toen kan u ook terugvinden in vers 4 van hoofdstuk 17. Ik lees het even vanaf vers 3. Het volk smachtte daar naar water en het volk morde tegen Mozes en het zei: waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen? Toen riep Mozes tot de Heere. Toen het volk aandrong op Mozes, was dat de aanleiding van Mozes om de Heere aan te roepen. Nou, hier is dus een aanleiding geweest voor Amalek om het volk Israël te Refidim aan te vallen. Eigenlijk had Israël ook wel een beetje mogen weten wie ze waren, een beetje zelfkennis moeten hebben. Want ik neem u even mee terug, ze waren uit Egypte bevrijd door de Heere God en ze komen daar aan bij het water, de Schelfzee. En terwijl ze in die 10 plagen hadden gezien hoe machtig de Heere God was, ja, werden ze daarin weer op zichzelf teruggeworpen, omdat ze hierin niet de redding van de Heere God verwachten. En dan komen ze daar aan, en u kent de geschiedenis, dan zouden ze bijna Mozes hebben gestenigd. En opnieuw mochten ze daar zien dat de Heere God uitredding bracht. En niet alleen uitredding, maar de bevrijding werd ook een verlossing van de vijand. Aangekomen in de woestijn klinkt daar het enorme loflied van Mozes en van Mirjam, die Gods overwinning bezingen. Maar dan zijn ze een paar dagjes verder en ja, in de woestijn drink je nogal een litertje en het water raakt op. Maar gelukkig was daar water in het vooruitzicht en ze snellen erop af, maar het was net zo bitter dat je het niet kon drinken. Het was trouwens levensgevaarlijk om dat spul te drinken. En opnieuw verwachten ze niks van de Heere God. Maar opnieuw mopperen ze tot Mozes. Het volk moest nog groeien in het geloof, in hun vertrouwen in de Heere God. En ik vind het altijd bijzonder, hè, dat als het hier dan weer aankomt en opnieuw er geen water is, dat ze weer aansnellen op Mozes, die moest dan maar zorgen voor water, alsof Mozes water kan toveren. Dat kan die niet. Mozes ging naar zijn Heer. En dan moest het volk ook leren. En de Heer geeft dan ook antwoord. Trek door naar Refidim, daar is een berg. Daar mag je op slaan met je staf en dan zal er water uitkomen. En Mozes doet dat, die gaat op weg met een aantal oudsten. Die komen daar bij die berg aan, die slaat met de staf op de rots en daar komt een massa water uit. En als dat gehoord wordt, dan gebeurt er iets. Heel bijzonder, want dan staat er in de tekst dat de mannen naar dat water toesnellen. Ja, als je het blaadje wil omdraaien, valt altijd tegen, hè? Maar eerst nog even dit. Eerst nog even naar Deuteronomium. Deuteronomium 25, vers 17. Dan krijgen we een klein beetje inzicht in wie die Amalek is. In Deuteronomium 25, vers 17 staat er dan. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u. Terwijl u moe en uitgeput was. En hij vreesde God niet. Als de Heere uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom. In het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft. Om dat in bezit te nemen. Moet het zo zijn. Dat u de gedachtenis van Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. Hier zie je de tactiek van Amalek. En ook komt het woordje toen dan een klein beetje tot uitdrukking. U kunt u voorstellen dat er nog energieke mensen die zeggen er is water en die lopen vooruit. En wat is dan het gevolg? U mag praten hoor. Als alle sterken vooruit gaan, wie blijven er dan achter? Ja. En dat was het moment dat Amalek hem aanviel. Toen, juist toen. Toen de sterken weg waren uit het beeld. En die achterhoede eigenlijk weerloos was. Een makkelijke prooi. Dat is nou de tactiek van de duivel. Je pakken op je zwakste plekken. He? Maar we gaan verder. Als we gaan kijken wie Amalek is. Dan zien we ook nog eens dat het de kleinzoon van Esau is. U kunt dat lezen. In de geslachtsregisters gaan we nu niet doen. Maar de kleinzoon van Esau. Nou, Ezo zegt al genoeg, hè, de tegenpool van Jacob. Maar in Numeri 25, vers 20 staat er iets heel bijzonders. Het volk is eraan gekomen bij de Gerizim en de Ebal, de berg van de vloek en de berg van de zegen. En Balak, een of andere koning, die denkt dat hij wat voorstelt als hij Biliam in kan huren om het volk te vervloeken. Die staan dan boven op een heuvel om dat volk te gaan vervloeken. Maar dan staat er dit. Toen Biliam Amalek zag, hief hij zijn spreuk aan en zei, Amalek is de voornaamste van de heidenvolken, maar zijn einde is dat hij ten onder gaat. In de grondtekst staat, volledig uitgewist zal worden. Nog een keer, de voornaamste van de heidenvolken. Klopte dat? Nee, eigenlijk niet. Want hij was ook afkomstig van Abraham natuurlijk. Maar er wordt wel wat mee gezegd. U kunt het niet lezen. Ik zal u het Hebreeuws ook sparen. Maar het is Reshe'it, dat woordje. Dat betekent de zwaarste, de ergste. Of de voornaamste in wat de heidenen voorstaan. Namelijk het volgen van de Satan in plaats van de Heere God. We hebben het ook gelezen, hij hield geen rekening met God en viel het volk aan. Dus je zou kunnen zeggen dat Amalek de belangrijkste dienstknecht op dat moment was van Satan. En dat ziet die Biliam. En zo wordt hij gekenmerkt. In dienst van Satan. Ik moet dan altijd gelijk denken aan Psalm 2, waar staat dat de heidenen, de gezalfde in zijn volk, of de Heere God en zijn gezalfde, altijd teniet wil doen, wil vernietigen, in opstand daartegen komt. En overigens in het slangengif was het al duidelijk dat het gif van de Satan wel degelijk ook in die hiel gespoten wordt van hem die hem uiteindelijk zal vermorzelen. En de Heere komt uit het volk Israël voort. De les. Ik denk dat de les erg voor de hand ligt. De vijand, Egypte is verslagen. En misschien dacht Israël wel, nu mogen we leven vanuit de vrijheid. Er is geen vijand meer. Maar eigenlijk moet je ook zeggen, hun strijd begon pas. Je hebt twee strijden. Je hebt aan de ene kant heb je de strijd die God voert, de bevrijding van zijn volk. En aan de andere kant heb je de strijd van het volk zelf om de Here te volgen. In Exodus staat dat ook zo prachtig. Hoofdstuk 14 is dat, vers 13 en 14. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Here dat hij vandaag nog voor u bewerken zal. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in de eeuwigheid niet meer terugzien. De Heere zal voor u strijden en gij zult. Ja, toch. U kan praten. Ja, de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Er zijn momenten in het leven dat we mogen stil zijn omdat we de strijd in Gods handen leggen. En er zijn momenten in ons leven dat we zelf moeten strijden. Ik vind het zo prachtig in Romeinen 6 bijvoorbeeld, daarin lees je zo heel duidelijk dat de Heer Jezus onze verlossing bewerkt heeft, dat we met Hem gestorven zijn. En aan de andere kant lees je een paar versen verder, dat we worden opgedragen om dan ook Hem te gaan dienen. Ik heb het hier wel opgeschreven staan. Want als wij met Hem één plant geworden zijn, gelijk gemaakt aan Hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dat weten we toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, voltooid de tijd. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En in vers 12 staat er dan, laat de zonde dan niet langer in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Aan de ene kant heb je de geloofzekerheid dat de Heer de strijd zal voeren en heeft overwonnen, als het gaat om onze oude natuur, om ons heil, dan is de Heer Jezus de overwinnaar, mogen we staan in zijn overwinning. En tegelijkertijd geeft het ook een opdracht mee om te leven vanuit zijn overwinning. En dus te strijden tegen de zonde. 1 Korinthe 6 zegt dat zo prachtig. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen? En dat u niet van uzelf bent, u bent namelijk duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Opnieuw, aan de ene kant de geloofzekerheid waar je vanuit mag leven, aan de andere kant de opdracht. Filippenzen 2 vers 12. Daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Dat is de opdracht die we krijgen. Te leven tot zijn welbehagen, om hem te verheerlijken in ons lichaam, met de dagen die de Heere God ons geeft. En daarvoor heeft hij ons ook de kracht gegeven en zijn Heilige Geest gegeven. Gevecht tegen onze oude natuur, het gaat helaas nog steeds door. Ook al is die meegekruisigd met Christus en zal die uiteindelijk het loodje moeten leggen, hè, die oude natuur. Hij steekt nog regelmatig de kop op door ons karakter heen, door onze zwakheden heen. Hè. De wereld om ons heen. De wereld is overwonnen door de Heer. Maar de vijand is nog steeds een overste. Hij denkt dat hij de baas is en de eigenaar is van de wereld, maar dat is natuurlijk niet zo, hè? Hij is wel de overste van de wereld, maar God is de eigenaar van die wereld. En hij zal een keer het loodje moeten leggen, maar tot die tijd zal hij ook ons proberen te pakken wat hij ons pakken kan. En dat geeft altijd verdriet en ellende. In ieder geval strijd. En ik hoop dat het ons leert te leven vanuit die overwinning. Je hebt het vlees. Het vlees wat de eigen eer zoekt, ook zo'n rodding. Je wilt er zo graag vanaf, maar ja, zolang we leven hier op aarde heb je ermee te maken. Te leven tot Gods eer is niet zo eenvoudig. Is best moeilijk in een wereld die dat helemaal niet wil en er dwars tegenin gaat. En wat dat betreft denk ik, hebben we heel wat uren door te brengen op onze knieën voor onze jongeren. He, die in een wereld leeft, in een schoolomgeving, die zo ingaat tegen Gods woord. He, waarbij seksuele experimenten worden aanbevolen. Drugs moet je een keer proberen. En je moet een keer een stukje in je kraag hebben gedronken, want anders dan weet je niet wat het leven is enzovoorts. Wat is het goed om voor onze jongeren te bidden. He, dat ze hun weg rein mogen bewaren. En dan heb je nog die eigen wil. Nou ja, daar hoef ik u niks over te zeggen, denk ik. De duivel valt aan op de zwakste plek. Israël heeft ervan geleerd. Ik weet niet of u Numerie wel eens gelezen hebt. Ja, jij natuurlijk wel. Een moeilijk Bijbelboek, maar al die getallen. Maar daarin leest u dat er dit gebeuren er iets is veranderd. Namelijk, elke stam trekt onder de vlag van zijn stam verder, met in het midden van die stam de zwakke en daaromheen de sterke mannen. En dat doet elke stam, zodat dit nooit meer herhaald kan worden. En ik denk dat dat ook een hele wijze les is voor de gemeente. He? Dat we zorg dragen voor de zwakken in ons midden. Het zijn niet alleen de ouderen, het kunnen wel eens de sterken zijn. Dat zijn diegenen die misschien wel lichamelijk ziek zijn en zwak zijn, waardoor er zo weinig energie is. Vorige week sprak ik met een mevrouw, die was al 3 weken over tijd met de bevalling. En ze zegt, ik ben zo moe, ik ben zo moe. En dan zie je zo'n moeie vrouw. En wat is het dan goed dat je als gemeente in gebed om erheen gaat staan en de Heer ook om kracht bidt. Door omstandigheden kan het zijn dat je gewoon wekenlang het woord niet leest. Wat kan dat je geestelijk zwak maken? He? Wat is het dan goed dat we in het gebed om je heen gaan staan en voor jou het woord gaan openen? Je kan uitgeput zijn door het leven. Burn-out heet het tegenwoordig. Een populair woord, maar het is ook geestelijke burn-out. He? Zo moe van alles wat er plaatsvindt in christelijk Nederland. Dat je uitgeput kan. En dat kan je ook een beetje apathisch maken. Van nou, laat maar. Wat is het dan goed dat we als gemeente om je heen gaan staan. Gewond. Ik kom in het pastoraat het regelmatig tegen. Dat mensen zo door de medemens is geraakt. Tot in het diepst van de ziel is gewond. Dat draag je wel mee, dat zijn wonden. Wat is het goed als we je dan dragen in het gebed en om je heen gaan staan. En de neiging van de gemeente is dat niet. De neiging van de gemeente is om al sterker verder te gaan en de zwakken zo makkelijk achter te laten. Ik ken de geschiedenis een beetje van hier, maar daar doel ik eigenlijk helemaal niet op. Ik kom in meerdere gemeenten, maar als ik zie de gapen in de gemeente door gewoon de broeders en de zusters door die coronageschiedenis heen, niet meer opgaan naar de gemeente. En als ik dan vraag, wat doen jullie eraan? Dan zeggen ze, we hopen dat ze terugkomen. Maar wat is het een kleine moeite om ze te bezoeken en te zeggen, joh, ik mis je. We bidden voor je, kom weer terug. Neem je plek weer in de gemeente. Blijf niet achter die rotbeeldbuis hangen, want je hebt de gemeenschap der heiligen nodig. Want de Heer is het midden van daar waar zijn kinderen samenkomen. Ik zeg niet dat de Heer niet zegent via die tv, maar dat is niet zijn weg. Dat is de samenkomst. En wat is het goed als gemeente om daarop in te zetten. Ik werd erg ontroerd eigenlijk in de studie over Josia, koning Josia. Een koning die zo zijn best deed. Hè? De reformatie, wetboek was gevonden, werd hersteld. Offerhoogden werden kapot gemaakt. En dan ga je onderzoeken wat dat teweeg heeft gebracht. En iedereen deed wel mee met de koning. Ja, veel keuze had je toen ook niet. Je moest wel meedoen. Maar het hart van het volk was helemaal niet aan God verbonden. En Josua is nog niet gestorven. Of de zonde die krijgt weer alle ruimte in het volk. Omdat het volk was niet de Heere toegewijd. En ik vind het lastig om te zeggen. Maar daar kom ik ook in de gemeente tegen. Een gemeente met een prachtige ambiance. En je ziet dat mensen opgaan. Want ze vinden het geweldig om te zingen met prachtige eigentijdse muziek. Hè, of met een piano. Het kan overal plaatsvinden. Vinden het fijn om bij de mensen te zitten. Maar hun hart is niet de Heere toegewijd. En wat ben je dan zwak? Wat ben je dan zwak? En wat is het dan nodig dat er een gemeente om je heen staat die voor je bidt dat het geestelijk leven in je mag ontstaan. En dat je niet opgaat naar de kerk om de mensen, om het gebouw of om de muziek, maar om de Heere te dienen. Als we dan verder gaan in de tekst, dan zien we ook dat er een opdracht uit voortkomt. Er staat in vers 9, Mozes zei tegen Jozua, kies mannen voor ons uit en trek op en bind de strijd aan met Amalek. Dat is wat Jozua moest doen. Mozes die krijgt de volgende taak. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. En Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. U kent de geschiedenis. Als er dan, als de staf omhoog geheven wordt, ook wel de banier genoemd, dan heeft Jozua de overhand, maar laat Mozes zijn armen zakken, dan krijgt Amalek de overhand. Je zou kunnen zeggen, er is een strijd op twee fronten. En ik vroeg mij af, welke strijd vind ik nou eigenlijk het moeilijkst? He, boven op de heuvel in de voorbeden, of onder in het dal, het gevecht, wat je zelf mag voeren tegen ja, alles wat op je afkomt, wat niet overeenkomstig de Heere God is. Welke strijd vind ik het moeilijkst? Welke strijd vindt u het moeilijkst? De strijd van Mozes of de strijd van Jozua? Even terug naar Jozua. Eigenlijk ook een bijzondere man, nietwaar? Had hij leren vechten? Hij was totaal onbekwaam, zouden wij zeggen. Die is voor die taak helemaal onbekwaam. Weet je wat hij wel geleerd had? Stro stampen in de blubber om stenen te bakken. Dat was zijn taak. Toch wordt hij door God geroepen. En daarom is hij volledig bekwaam om zijn taak te kunnen doen. En we kunnen soms denken, Heer, dat kan ik helemaal niet. Als de Heer je roept, dan mag je gaan in het vertrouwen dat hij daar ook voor bekwaamt. Weet u trouwens hoe oud Jozua hier is? Ik dacht eigenlijk, maar dan komt er kinderbijbel hoor, dat een kereltje was van 1 jaar of 20. Jullie ook? Wie weet hoe oud dat hij hier was? Wie biedt? 40? Nee, een beetje meer. Wie biedt meer? Nou, dat is weer overdreven. Dat was Mozes. Ja. 53. Ja, ik kan het precies nagaan. Ik zal het u besparen. Maar hij was hier 53 jaar oud. Dus ook niet echt meer piep. En hij had slecht moeten slapen, denk ik. Want hij moest 's avonds moest hij de mannen gaan opzoeken om het leger samen te gaan stellen. Dus hij heeft de druk gehad die nacht. Maar 's morgens, zo lezen we, dan staat hij hier toch klaar om de strijd aan te binden met Amalek. Wist u trouwens dat Jozua een andere naam heeft gehad? Hij heette geen Jozua vanaf het begin. Wie weet hoe hij eerst heette? Wat een moeilijke vraag, hè? Hosea. Ja. Hosea. En zijn naam werd Jozua. Wat betekent Jozua? Yeshua? God redt. God redt. En Hosea betekent eigenlijk de redding. Dus daar zit nogal een nuanceverschil in. En aan de andere kant zien we daar Mozes. En weet je wat ik zo mooi vind van Mozes? Hij neemt er 2 mannen mee. Aaron. Wie was Aaron? Ja, zijn broer. En Hur, wie was Hur? Dat was zijn zwager, die was met Mirjam getrouwd. Dus 2 mannen die heel dicht bij hem staan, neemt hij mee. En ik vroeg maar, waarom neemt hij die 2 mannen toch mee? Waarom zou hij dat hebben gedaan? De Heer had aan hem gevraagd om de berg op te gaan. En om daar voorbeden te doen. De staf hoog te houden. Ik wil zeggen, in ons leven de Heer Jezus hoog te houden. Boven ons leven, te eren. Toch neemt hij twee mannen mee. Ik denk omdat Mozes in die 80-plus jaren geleerd hij heeft dat hij het niet alleen kan. Hij heeft ook hulp nodig. En zo gaat Mozes met de Aaron en Hur de heuvel op. Mannen die hem steunen. Niet bekritiseren, maar steunen. Ondersteuners zijn het. En we weten, we hebben het gelezen, als hij dan moe wordt in zijn armen, dan ondersteunen ze hem om te kunnen blijven doen waar God hem voor roept. Wat hebben we vandaag de dag ondersteuners nodig? Die voor de leiders in de gemeente en de leiding op hun knieën willen gaan. Je mag best kritische vragen stellen, maar die het doel hebben. Ik wil de leiders ondersteunen in de taak die de Heere God hun gegeven heeft. Wat hebben de leiders toch ondersteuners nodig? Ik weet niet of u leider bent in de gemeente, maar zoek mensen op die heel dicht aan je hart liggen. Waarvan je weet dat het mij zwaar valt, dan mag ik ze betrekken in de taak die ik van de Heere God heb gekregen om het te ondersteunen. Zo gaan die twee mannen de strijd in. Jozua met het zwaard in de hand. En Mozes met de banier. Weet u wat ik zo mooi vind? In het Nieuwe Testament vind je ook twee voorbidders. Twee ondersteuners zou je kunnen zeggen. Weet je wie? De Heer Jezus en de Heilige Geest. We moeten er eens over nadenken. Ik heb wat teksten opgezocht hoor. Er staat en evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Romeinen 8 vers 26. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt weet wat het denken van de geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Ook al denk je soms dat je alleen met jouw moeite, met jouw strijd in het leven staat. Er zijn er altijd twee die voor u bidden en die voor u pleiten. Die u willen dragen door het leven heen. Dat is de Zoon en dat is de Geest. Ik weet dat je niet alles een ander durft toe te vertrouwen. Ik ben een mens zoals jij, zoals u. En er zijn strijden waar je wel degelijk alleen door moet. En weet dat alleen is beperkt, omdat er altijd twee zijn. Die en aan de linker en aan de rechterkant van u ondersteunen zal. Voor uw bid en voor uw pleit. Zo begon de strijd. Jozua ging niet om de strijd heen. Had ook een mogelijkheid kunnen zijn. Hij had 's nachts kunnen zeggen. Nou, ik pak even mijn tasje en ik ga naar El Al en ik vlieg naar Amsterdam. Dat kon hij hoor in die tijd. Maar hij had weg kunnen vluchten. Maar doet hij niet. Hij is bereid om te strijden. Ik denk dat dat een heel belangrijk facet is. Want weet u wat er gebeurd had als ze niet hadden gestreden? Dan hadden ze onder de macht van Amalek terechtgekomen. En nu in hun strijd mochten ze ervaren, we zijn een waardeloos leger, maar we hebben een machtige God. En we hebben de overwinning mogen halen, niet op grond van onze beoefende strijdkunst, maar omdat de Heere God ons gezegend heeft. De Heer Jezus is onze banier, God is onze banier. Als je kijkt naar Romeinen 6 tot en met 8, dan kom je het eigenlijk ook een beetje tegen. Hè? Eerst even naar de Heer Jezus, dan komen we zo bij Romeinen 6 tot 8 aan. Wat ik zo bijzonder vind in het leven van de Heer Jezus, is dat hij ook de strijd niet uit de weg gaat. Maar hij verslaat de duivel in de woestijn door het woord. Hè? Door het woord te citeren. Daar kan de duivel niet zo goed tegen. Dat is een goede tip, als je met hem te maken hebt, citeer het woord. Dus leef en lees erin. Lees erin en leef eruit. Maar we zien het ook bijvoorbeeld bij de storm op het meer. Hè? Dat is de tweede storm na die wonderbare spijziging. Dan staat er dat de discipelen, die gaan dan in een bootje naar de overkant. En wat gaat de Heer Jezus doen? Voorbeden. Voorbeden. En ik kan me zo voorstellen dat hij zo van die heuvel af kan zien hoe die discipelen worstelen in een bootje om vooruit te komen. En dan gaat hij naar ze toe. En dan mogen ze weten dat als ze hem hadden ingeroepen, hun vertrouwen op hem hadden gesteld, die de wind kan laten liggen en de golven kan laten rusten, dan hadden ze niet bang hoeven zijn. Ik moet ook denken aan de hof van Gethsemane, waar de Heer worstelt in het gebed. En weet u dat hij daar ook voorbeden heeft gedaan voor zijn discipelen? Ik heb voor u gebeden, zei de Heer. Want ik weet dat de duivel u als de kaf van het koren wil wegblazen. Dus hij doet voorbeden voor de moeilijke momenten die de discipelen zullen krijgen. En zo zijn er zoveel momenten waarin de strijd van de Here er ook was. Ook in de hof van Gethsemane. Maar wat hij dwars doorheen gaat door te zeggen, Vader, niet mijn wil, maar uw wil zal geschieden. En tegelijkertijd ook voorbeden voor ons doet. En dan zie je eigenlijk Aaron en Mozes verenigd in de Heer Jezus. Romeinen 6 dan. In Romeinen 6 staat allereerst dat we overwinnaars zijn. He, Romeinen 6 zegt, we zijn met Christus mede gekruisigd. En we mogen leven vanuit zijn kracht. We hebben de overwinningen al behaald in Christus. En weet u waar Romeinen 7 op neerkomt? Als ik het goede wil doen, dan is het kwaad alweer bij mij aanwezig. Dus als ik vertrouw op eigen kracht, dan wordt het hem niet. Dan wordt het hem gewoon niet. En dan komt Romeinen 8. En Romeinen 8 zegt, maar in Christus zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. En hij komt ons tegemoet in de Heilige Geest die ons tot de overwinning wil leiden. Zo mooi als je die hoofdstukken vanmiddag is op je gemak in het zonnetje, want dan ja, mooi weer, is leest, dan zie je het zo mooi dat aan de ene kant overwinning is behaald. De Heer heeft voor ons gestrijden, hij heeft overwonnen. Aan de andere kant zien we een mens, zijn kind, die in eigen kracht niet verder komt dan een nederlaag. En dat geeft eigenlijk het antwoord op de vraag, hoe is het mogelijk dat als de Heer zo duidelijk ons voorhoudt dat we mogen leven vanuit die overwinning, dat er zo vaak een nederlaag op volgt. Omdat Romeinen 7 daarin laat de Heer eerlijk zien wie jij bent, buiten Christus. Dan ben u even kwetsbaar als elk mens, ik ook. Vaak heb je niet eens door dat die strijd komt. Ik weet niet hoe dat bij u is. Achteraf kan je dan zeggen, daar heeft de duivel dat weer slim gedaan. Want het begint zo geniepig. En dan plotseling zit je midden in een strijd met vragen, met moeilijkheden. En om je dan over te geven aan de Heere, om jouw strijd in zijn handen te leggen. En ook van hem die overwinning te verwachten. Ja, dat is dan onze keuze. He, of dat je in je eigen kracht verder gaat. De wapenrusting van God aandoen. Het woord hanteren. Te vragen om voorbeden. Waarom is er zoveel nederlaag? Ik denk omdat we niet beseffen hoe weinig we zijn buiten de Heer Jezus om. Ik vind het erg om de kerk de laatste 30 jaar zo euforistisch te zien. Alsof we al in het duizendjarig vrederijk leven. Terwijl we weten, we gaan steeds verder in de hevigheid van de strijd, omdat de verdrukking nog moet komen. Waarom is de kerk zo slap? Terwijl er zo'n machtig getuigenis is. Waar horen we de evangelisten nog op straat? Welke boodschap heeft de gemeente vandaag de dag nog voor de wereld? Horen we hem nog? Je hoort hem niet zoveel meer. Waarom niet? Omdat we willen genieten van het leven. En buiten de strijd om willen gaan. Maar als je er doorheen gaat, en dat zegt de Heer in wezen aan het eind van die strijd, schrijf het op, prent het Jozua in. Waarom is het zo belangrijk om dat op te schrijven? Omdat ook de nakomelingen van Jozua moeten weten, dat al is die vijand 10 keer zo sterk dan jou, dat je samen met de Heere God in die strijd mag gaan. En dat je dan mag ontdekken, dan, dat je meer dan overwinnaar bent in hem. Maar als je die strijd niet aangaat, dan ben je zwak. Ontdek je nooit de kracht van jouw heiland en Heer. Terwijl hij dezelfde is, een levende God is. Ik wil u daarom ook aanmoedigen. Ga niet die strijd uit de weg. Maar ga er doorheen. En ontdek dat je meer dan overwinnaar bent. In het gebed om je collega die niet gelooft. Of je buren. Of je kind. Of je kleinkind. Ga in die strijd staan. Wel bewust. Dat je meer dan overwinnaar bent in Christus. En dan krijg je een getuigenis. Weet u, een van onze kinderen wil niks te maken hebben met de kerk of met de Bijbel. Hij maakt altijd maar PowerPoints. Hij is er heel handig in. Dat is mijn manier om hem dan toch nog bij het woord van God te bepalen. Maar een paar weken geleden hadden we een gesprek zo. En dat ging eigenlijk vanzelf over hoe fijn het is als christenen samenleven en zo. En toen zei hij nou, van de kerk kan ik me weinig herinneren. Behalve de getuigenissen. Daar werd ik altijd van ontroerd. Ja, als er iemand zo diep in de put zat. En zo door de Heere God uit die put gehaald werd. Die getuigenissen van wonderlijke dingen eigenlijk. En toch zo menselijk. Dat ben ik nooit vergeten. De kracht van het getuigenis is de overwinning van de Heer Jezus in jouw zwakheid. In jouw moeite. In jouw pijn. In jouw verdriet. In die overgave aan hem. Dat is het getuigenis van de gemeente. Laten we dat niet verzwijgen voor elkaar. En voor de wereld om ons heen. We hebben een Heer die leeft. En in hem zijn we meer dan overwinnaars. Ik wil graag afsluiten met Jacobus 4. In vers 7 staat er, onderwerp u dan aan God. Dat is het eerst. En bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u vluchten. Nader tot God. En hij zal tot u naderen. Verneder u voor de Heere. En hij zal u verhogen. Dat bid ik u toe. In Jezus' naam. Amen.